Ik zeg, trap jij maar even af.
Nou ja, daar zijn we weer. Even een klein intermezzo vanwege de kerstvakantie, corona. En we hadden iets heel moois opgenomen. Dat is nooit online gekomen, omdat het, en dat is inmiddels achterhaald. Maar je hebt inmiddels corona gehad, ook weer hersteld. Dus we zijn weer full swing bezig.
We moeten al deze dingen niet zeggen. Dat maakt ons komt heel amateuristisch over.
Hoezo komt het amateuristisch over? Dan ben ik gewoon eerlijk.
Ja, oké. Okay, ja, het is fair enough. We zijn er weer. Ja, ik heb corona gehad. Jij nog niet?
Nee, gelukkig nog niet. Ik wel een collega van mij recent. En toen moesten we allemaal even in quarantaine nog. Dat waren toen nog even de regels. Een paar dagen thuiswerken en toen allemaal een PCR-test doen. Maar ik heb nog steeds geen corona gehad.
Oké, dan gaan we. Ik ga hier.
Gelukkig.
Ik ga proberen hiervan een bruggetje te maken. Oké, jij hebt nog geen corona gehad. Maar wat we wel hebben is een nieuw kabinet. En die zijn nu een paar weken bezig. Wat vind je daarvan? Hoe vind je dat ze doen?
Nou, het is eigenlijk een gewoon kabinet. Er zitten een aantal spannende mensen bij. Ernst Kuipers, die nu minister van Volksgezondheid is. Ja, en toch al meteen een dingetje had op die persconferentie met die testen van de TU Delft. Dat onderzoeksrapport over nut en noodzaak van 2G. Dus ja, iedereen komt meteen in de harde realiteit terecht. En
laten we eerst ook even uitleggen waar je het nu precies over heeft. Ik denk dat sommige mensen hebben het wel meegekregen, maar eventueel niet iedereen.
Nou, dat ging over 2G en dat het nog steeds nuttig was en dat het 15% van de besmettingen zou kunnen schelen. Maar dat was dan in de meest ideale situatie, dat je bijvoorbeeld 2G, dan heb je het over, je mag alleen ergens naar binnen als je gevaccineerd bent, dan wel recent de ziekte hebt doorgemaakt. Maar dan zou je dat ook moeten toepassen in bijvoorbeeld winkels, supermarkten, doorstroomlocaties als musea, pretparken, dat soort dingen. Ja, dat is helemaal niet aan de orde op dit moment. Ja, daar vergalopeerde hij zich een beetje in dat hele verhaal. Kreeg in de Kamer kritiek over. Ja, 2G is nu voorlopig op lange baan geschoven. Eerst meer onderzoeken bekijken en kijken hoe dat allemaal verder gaat. Want op dit moment heeft het niet echt een toegevoegde waarde.
Hij werd een beetje aangevallen in de Kamer omdat hij zei 2G dat kan tot 15% van de besmettingen schelen. Als ik het goed zeg. En toen zei ze, ja, kan. Dat kan als je het overal doet. En ook precies. In de supermarkten, doen we toch nooit. Dus die 50% is veel te hoog. Nou, daar hapt hij weer een beetje op. Maar hoe vind je dat hij het verder in de debat in de Tweede Kamer doet?
Nou,
dat
is een nieuwe situatie. Nou, vandaag, as we speak, nog in de Tweede Kamer. Dan debatteren over zeg maar de voortgang van alle coronawetten en zo. Ik vind dat hij dat... Sorry, het is geen corona. Slikken chocola en koffie. Dat hij dat goed doet. Maar je ziet wel dat ook die nieuwe bewindslieden meteen wel het diepe in gegooid worden. En dat kan ook niet anders. En geconfronteerd worden met toch een andere wereld dan de wetenschappelijke wereld of de managementwereld waar ze uitkwamen. Waar we in seconden zeggen, oké, we gaan het zo doen. Dit is mijn verhaal en nu moet je dat uitvoeren. Ja, nu krijg je te maken met een weerbarstige politiek. Met 19 fracties in de Tweede Kamer, waarbij iedereen coronadeskundige is geworden, zo'n beetje de laatste tijd, althans dat van zichzelf vindt. Dan moet je daarmee dealen en wielen. Dus dat maakt het bijzonder. Nou, Robert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, natuurlijk een hele opvallende benoeming. Iemand die een formaat wetenschapper is en heel goed dingen kan uitleggen op televisie over sterren, stelsels en allerlei theorieën. Maar ja, nu wordt hij minister van Onderwijs. En nu moet hij ook gewoon echt minister van Onderwijs zijn. Dus die mensen komen wel in een hele andere wereld terecht. En wat ga je daarmee doen? Wordt het een succes? Ja of nee? Aantal bekende gezichten uit het verleden, nieuwe gezichten. En ja, de club moet zich settelen. Je merkt dat mensen moeten wennen. De Tweede Kamer moet aan wennen. Wij moeten nog even als journalisten aan al die nieuwe gezichten wennen. Nou, dat geldt denk ik bijzonder ook voor mensen gewoon in Nederland. En ik ben benieuwd, maar ze zijn 2 weken bezig, 3 weken. Dus... even kijken hoe het allemaal gaat.
Nou, jij gaat natuurlijk wel een tijdje mee. En je hebt al vaker meegemaakt dat er een nieuw kabinet komt. Kan je dan merken aan mensen en aan hun persoonlijkheden bij ministers van oké, jij bent snel bij. Zeg maar, jij bent nieuw hier en je snapt nog niet hoe het werkt, maar jij bent zo meteen snel bij. Of zie je dat nu bij sommige ministers terug?
Nou ja, bijvoorbeeld een Karien van Gennep is weer de staatssecretaris geweest, nu minister van Sociale Zaken. Heeft een tijdje in het bedrijfsleven rondgelopen. Ja, die zijn meteen eigenlijk helemaal ingewerkt. Die kennen het spelletje, het systeem. Maar wat ik wel weer ook bijzonder vind, bijvoorbeeld neem een Sigrid Kaag. Die was minister van Buitenlandse Handel, ontwikkelingssamenwerking, even kort minister van Buitenlandse Zaken. Die gaat nu naar financiën toe, is geen econoom, is geen fiscaal jurist. Was Bob Koekstra trouwens ook niet. Ja, kan zij zich heel snel die materie eigen maken. Minister van Justitie, Jukildus, Zilkus, is geen, ja, blijft een ingewikkelde naam, is geen jurist op het ministerie van Justitie. Hoeft ook niet per se, je moet een goed bestuurder zijn, je moet politiek behendig zijn, maar zo'n departement kijkt wel, weet je waar je over praat, als wij tegen jou aanpraten als juristen. Ja, dat moet zich allemaal bewijzen de komende tijd en dat vind ik eigenlijk het meest spannende aan dit nieuwe kabinet. Even los van de verhoudingen, hoe het allemaal verder gaat en al dat gedoe over de nieuwe bestuurscultuur, nou ja, het bewijst is maar eens een keertje.
Heb je al iets teruggezien van de nieuwe bestuurscultuur? Nee. Helemaal niks?
Nee. Maar ja, dat laat zich heel makkelijk opschrijven en heel makkelijk formuleren. En dat moet je echt in de praktijk bewijzen van, wil je echt dualistischer zijn, zeg maar, de Tweede Kamer ook meer ruimte geven om inbreng te hebben. Niet alles van tevoren dicht timmeren. En dat zit echt niet in het schrappen van een overlegje met de coalitiepartijen op maandagochtend. Ik bedoel, dat gaat om veel meer. Dat moet ze echt bewijzen de komende tijd. Dat weet je pas na een half jaar, drie kwart jaar, of dat echt zich kan settelen. Dat de oppositie ook veel meer inbreng heeft in het hele debat. En als je nou kijkt naar het debat over de regeringsverklaring. Nou, dat was er nog niet zo heel veel van merkbaar.
Het debat over de regeringsverklaring. Ik denk dat je dat even misschien een beetje moet uitleggen. Wat je daar precies mee
doet. Nou ja, kijk, het debat over de regeringsverklaring. Dat is zeg maar de formele start van een kabinet. Dan moet blijken of het nieuwe kabinet het vertrouwen geniet van de Tweede Kamer. Nou, je hebt een coalitie met een meerderheid, dus dat zal dan wel. Dat zou wat lastiger geweest zijn bij een minderheidskabinet, maar dan ook had het wel gered. Het was nu natuurlijk een beetje raar dat debat, omdat de Tweede Kamer heeft zelf de lead genomen in de formatie. Dus de koning speelt er geen rol meer in. En we hebben al een debat gehad over het concept regeerakkoord. En dit was eigenlijk een beetje een herhaling van zetten. Even los van allerlei botsingen tussen Geert Wilders en Mark Rutte, Geert Wilders in de Tweede Kamer en Forum in de Tweede Kamer. Nou ja, althans, Thierry Baudet heeft niet aan het debat mee, want die was ziek en die had corona. Maar goed, dat debat is geweest. Nu moet het kabinet echt aan de slag. Maar in dat debat merkt hij nog niet, ja, in de toon wel van we willen naar jullie luisteren. Jullie moeten hier inbreng hebben. Maar dat het echt concreet werd in het aannemen van moties, nee.
Nee. Oké, nou, van alle ministers is denk ik op dit moment Ernst Kuipers wel het meest zichtbaar, logisch. Hij is de nieuwe coronaminister.
Hugo de Jonge was ook de meest zichtbaar, dus een beetje door corona.
Ja, kijk, we hebben ook een Mickey Adriaansen en die heeft nog niet eens haar LinkedIn-profiel veranderd in dat ze een nieuwe functie heeft als minister. Dus daar zitten zitten best wat grote verschillen in. Maar dan hebben we Ernst Kuipers. Nou, hij is coronaminister. Met corona gaat hij nu ook in één keer weer de goede kant op, zou ik willen zeggen.
Oh ja?
Nou ja, het is, laat ik zeggen, met de maatregelen gaat het weer de vrije kant op.
Ja, we hebben er is vorige week heel veel versoepeld. Voor bepaalde branches nog lang niet ver genoeg. Want natuurlijk, de evenementen willen ook nog veel meer. De nachthoreca willen open. De voetbalstadions willen niet een derde vol, maar willen helemaal vol zitten. Het liefst zou de horeca ook helemaal open gaan en niet tot 22:00 PM. Dit geeft al wel heel veel mogelijkheden. Ja, het gaat goed omdat die Omicron variant blijkt wel veel besmettelijker, maar je wordt er minder ziek van. Maar het aantal besmettingen neemt nog steeds gigantisch toe. We vandaag weer over de 100.000. Nou, er zit een beetje een inhaalding bij vanwege wat storingen de afgelopen dagen. Maar ja, als dat zou ertoe zou leiden dat toch weer heel veel mensen in het ziekenhuis terechtkomen, dan is dat weer zo'n enorme druk op de zorg dat je daar ook niet meteen uit bent. Ik zag vandaag nog even iets van een viroloog die vreest dat we binnenkort met 5000 mensen in het ziekenhuis liggen met z'n allen. Op de verpleegafdelingen, misschien wat minder op de IC. Ja, dan ben je dus wel meteen heel erg terug bij af. En in die zin zei het kabinet zelf ook van ja, we nemen nu wel een risico. En daarom nu 3 weken aankijken, goed uitpakt, nu nog 2 weken. Om te kijken of er dan meer kan. Of dat we nog even een tijdje passende plaats moeten maken. Kijk, mensen zeggen ook van ja, kijk naar Denemarken. Dat laat alles los. Ja, Denemarken. Maar is wel een beetje een ander land. Zat iets eerder in die golf. Heeft een hogere vaccinatiegraad. Daar zijn meer mensen geboosterd dan in Nederland. Dus dat maakt natuurlijk wel verschil. En je kunt het allemaal niet zomaar 1-op-1 vergelijken. Dus ben benieuwd.
Ik heb altijd een beetje moeite met het vergelijken van landen op zo'n directe manier. Ik denk dat dat heel naïef is als je gewoon zegt, nou kijk, daar zijn ze open en daar kan het ook. Dat doen we al 2 jaar lang, de hele tijd eigenlijk. Dan zitten we altijd naar Zweden te wijzen. Terwijl er zijn zoveel dingen die daar heel anders zijn ook.
Het is een heel ander land. Ja. Duitsland is een ander land. Maar ja, dan zie je wel weer in de grensregio's. Dan mogen daar dingen wel die bij ons niet mogen. Dan zie je ondernemers klagen, de horeca klagen. Van hé, ja, ze gaan wel even over de grens die dingen doen die hier niet mogen. Dan nemen ze zelf de besmettingen mee terug. En dat maakt het ingewikkeld en lastig. Ja, Spanje, Portugal, daar kan er ineens heel veel meer. Maar we vergeten wel eens met z'n allen dat destijds in Spanje mensen gewoon 3 maanden thuis zaten. Hè? Je mocht alleen je hond uitlaten, je mocht alleen naar de apotheek en nog met een briefje naar de supermarkt bij wijze van spreken. En verder zat je gewoon echt helemaal binnen. Je mocht niet wandelen, je mocht niet joggen, je mocht niks. Dus dat waren de maatregelen daar toen. Nou, die hebben wij gelukkig niet in die mate gehad. Dus het blijft altijd lastig vergelijken.
Ja, en ik hoor ook wel mensen die dan terugkomen uit die landen en die zeggen, ja, daar kan alles. Maar tegelijkertijd lopen ze daar ook overal met een mondkapje op. En dat weigeren wij, want we zijn nogal koppig om te doen. Dat zou hier ook niet werken natuurlijk. Maar iets anders. Je zei het al, 100.000 testen. Nou, vorige week volgens mij totaal 500.000 positieve testen. Ik hoor nu ook mensen zeggen, ja, het is een griepje. Accepteer het maar gewoon en kap met dat testen. Wat vind jij daarvan?
Nou ja, wat ik ervan vind, ja, ik bedoel, ik ben geen viroloog, ik ben geen arts. Ik kijk naar de processen zoals ze besloten worden en naar de adviezen van al die mensen. Ja, en die zeggen, in Spanje zeggen ze nu, we gaan behandelen als een griepje. Nee, de mensen hier zeggen, en ook de nieuwe minister van Volksgezondheid, daar is het echt te vroeg voor. Kijk, om te zeggen, ja, we krijgen iedere winter een griepgolf, dan krijgen we er een beetje last van. Een hele extreme griepgolf gaan ook heel veel mensen dood. Mensen met een zwakke gezondheid, ouderen, ook, ja, altijd. Dan heb je ook een oversterfte. Tegelijkertijd, van griep weten we al heel veel. En van deze ziekte weten we volgens mij met z'n allen op de hele wereld nog niet zo heel erg veel. Ja, er komen nieuwe varianten. Nou, betekent dat we net als bij de griep, ieder jaar dan verandert dat virus. Kun je een nieuw vaccin halen? Nou, moeten we ook ieder jaar een prikje halen? Een nieuwe booster aangepast aan een nieuwe variant? Ik weet het niet. Het zou mooi zijn als dat kan. Dat we daarmee al onze mogelijkheden en vrijheden weer terugkrijgen. Maar het moet wel blijken.
Ja, want ik heb natuurlijk zelf gehad. En voor mijn generatie, vooral als je gevaccineerd bent, is het probleem niet daadwerkelijk het ziek zijn. Het probleem is eerder een week lang je huis niet uit mogen. Iemand anders vragen een boodschap voor je te doen. Et cetera, et cetera. Als er daarbij komt kijken, gewoon het hele quarantaine gedeelte. Wat, ja, op het moment heel logisch is. Maar het zou natuurlijk best fijn zijn als we dit inderdaad ooit, hopelijk, een keer inderdaad echt gewoon kunnen behandelen als iets. Je bent nou even ziek. Ja. En als je weer beter voelt, dan kom je weer naar je werk toe.
Ja, dat zou mooi zijn. En jij bent gezond en jij werd er niet echt ziek van. Maar ja, ik ken ook gezonde jonge mensen. Die gingen er dood aan. Die wilden zich ook niet laten vaccineren. Maar die zijn gewoon overleden. Waren ook heel sportief en heel gezond. Dat kan dus ook. Dat kan ook bij kleine kinderen. Maar de meeste kinderen worden er totaal niet ziek van. Dus, maar nogmaals, wij zijn geen artsen. Die moeten ons maar adviseren. En dan moeten we maar zien of de politiek daar verstandige besluiten mee neemt.
Ja, nee, dat is zeker waar. Dan wilde je het ook nog. We willen het nog over 2 dingen hebben. Want kijk, alles gaat nu weer een beetje langzaam open. Laten we hopen dat de cijfers de goede kant op gaan en dat er nog meer open kan. Nou, komt er een vraag, een luisteraarsvraag vanuit het zuiden. Denk jij dat carnaval doorgaat dit jaar?
Nou ja, carnaval gaat door, ja. Maar denk niet op de manier waarop we dat in het verleden wel deden. Nou, de afgelopen 2 jaar mocht het niet gevierd worden. Nadat we die enorme uitbraak van corona hebben gehad, helemaal het begin, na de carnaval. Toen iedereen terugkwam met de wintersport, carnaval vieren in 2020. Ze worstelen er nog mee. Gisteren zijn de meest betrokken carnavalsministers hebben overleg gehad met de minister van Justitie. Van ja, hoe gaan we dat doen? Ja, grote optochten? Nee, sowieso niet. Feesttenten? Dat gaan we sowieso niet doen. Maar ja, wat doe je dan als mensen verkleed de straat op gaan, een feest willen vieren en naar de kroeg gaan? 1,5 meter, is dat te doen? Kun je dat handhaven? Nee, zeggen ze al. Dan moeten ze scenario's vooruit werken. Nou, dan denk je, ja, hoe moeilijk is het? Er zijn maar 2 scenario's. Of je laat het toe, of je verbiedt alles. Nou, het zal waarschijnlijk wel zo zijn dat er behoorlijk wat toegelaten wordt. Met een schuin oog kijken. Van, nou ja, doe het maar zo. En als het echt uit de klauwen loopt, dan gaan we ingrijpen. Maar carnaval zal in bepaalde mate wel gewoon doorgaan. Maar niet de grote optochten, grote feesttenten. Dat gaat nog niet gebeuren.
Weet je dat nu al zeker, denk je?
Nou ja, dat is wat ik hoorde waar ze op aankoersen op dit moment.
Ja, Oké, dat is wel slecht nieuws voor iedereen van onder de rivieren.
Nou nee, maar dat weten ze altijd, die grote optochten en die grote feesttenten er niet in zitten. Maar ja, je kunt niemand verbieden om in een wonderlijk pakje de straat op te gaan. En met elkaar dingen te gaan doen in de locaties waar je nu ook mag komen. De restaurants en de cafés. Alleen, ja, zittend carnaval vieren, dat is een hele lastige polonaise. En dat ziet iedereen ook wel, dat dat niet gaat gebeuren.
Nee,
dan krijg je wel weer het volgende. Als je daar dingen gaat gedogen in cafés. Maar oké, het is carnaval in Eindhoven en Breda en Maastricht. Daar mag het wel. Dan zegt iemand met een cafeetje in Voorburg misschien. Ja, waar moet ik dan eens wel 1,5 meter afstand houden? Dan vieren wij hier ook carnaval. Ja, we zijn niet verkleed, maar dan noemen we het ook carnaval. Dus hoe staat precies mee omgaan in de ongelijkheid of iedereen gelijk? Dat ben ik benieuwd naar.
Ja, ik vraag me sowieso af hoe in welke mate het coronatoegangsbewijs nou echt in de horeca gevraagd gaat worden de komende tijd. Ik ben zelf... ik heb vorige week wel even genoten van het feit dat de horeca weer open was. En hij is niet heel vaak gevraagd.
Nee, ik was van het weekend in het restaurant, daar werd hij wel even gevraagd. En je gaat 1,5 week skiën, geloof ik.
We kwamen er net achter dat we toevallig al bij in hetzelfde dorp gaan skiën en op dezelfde dag weggaan, zonder dat we dat
in dezelfde week denk ik rustig met mijn vriendin een beetje te kunnen gaan skiën en dan zit die aap daar weer met zijn vrienden.
Ja.
Nou oké. Daar moet je dus wel je coronabewijs hebben en wat ik lees en hoor en op heel veel plekken laten zien. Dus,
maar hoe kan het dat wij Nederlanders dat niet doen? Want ik kijk, tuurlijk, sommigen doen het wel, maar anderen doen het niet.
Ja, maar Oostenrijk heeft ook een vaccinatieplicht. Geen dwang, maar wel een plicht. Dus krijg een boete als je die doet. Dat willen we in Nederland, willen we dat allemaal niet. En ja, blijkbaar vinden ze dat ook nog niet nodig. Dat zijn natuurlijk wel heel vergaande maatregelen waarbij je heel erg ingrijpt in het leven van mensen. Tegelijkertijd zijn er ook wel mensen die zeggen, ja... als je dat dan niet wilt en niet wilt vaccineren, ja, dan kun je aan bepaalde dingen even niet meedoen. Ja, helaas pindakaas. Je bent niks verplicht, maar dan hoor je er even niet bij. Nou, dan krijgen we het verhaal over de tweedeling en er zijn partijen tegen.
Maar dat zegt niks over Nederland, want in Italië hebben ze ook geen plicht. En daar wordt ook overal om je Green Pass gevraagd. Maar waarom zijn wij in Nederland nou zo koppig?
In Nederland lopen we ook altijd op het zebrapad door het rode stoplicht en doen ze in Italië ook niet.
Ja, doen ze dat in Italië? Ik denk dat op dit gebied dat ze juist in Italië wel gewoon lekker altijd door rood rijden. En dat daar maakt ze krassen op de auto spreken, en rijden ze daarna door.
Wij zijn toch wat meer van doe het niet. Maar tegelijkertijd zie je ook weer in winkels dat mensen zich heel erg aan iemand die zijn mondkapje niet opzet. En sommige mensen zeggen daar ook iets van.
In Nederland?
In Nederland,
ja. Nee, nooit. Ik pak echt regelmatig de trein. En ik zie altijd mensen zonder mondkapje.
Nou, de trein zit ik dan wat minder in, dat weet ik niet. Maar in de supermarkt zie ik wel, als iemand binnenkomt, die zet hem niet op. Dat andere mensen elkaar aanstoten van let eens even op.
In Bekaks Voorburg. Maar als jij in het centrum van Den Haag komt, dan heeft de helft ongeveer zijn mondkapje niet op in de appie. Dat is echt bizar. Ik vind Nederland zo koppig in dat opzicht.
Bekaks Voorburg.
Ja, Voorburg.
Daar ben je geboren getogen,
ja, weet man. Ik. Maar dat is toch alsnog wel meer de kak van Nederland dan Centrum Den Haag.
Ja, daar loop ik ook rond. Niet zo vaak in Albert Heijn. Die boodschappen doe ik hier of bij een andere supermarkt. Ik moet ze allemaal even noemen. Dan zie je ook wel dat mensen zich erger als iemand anders zich niet aan de regels houdt. Laat ik het zo zeggen.
Ja.
Of een tankstation binnenloopt zonder mondkapje.
Maar vind jij dat wij heel netjes met die regels zijn? Ik vind van niet.
We waren vrij netjes, vond ik. Maar het wordt wel wat losser.
We
worden wat makkelijker weer.
Dat we gewoon laks eigenlijk.
Ja, misschien laks.
Maar dat is misschien puur mijn belevingswereld. Maar ik heb het gevoel dat in andere landen ze veel strenger zijn op dit gebied. En veel meer op die regels zitten. En dat wij allemaal een beetje de Boris Johnson uithangen. En dit is een maatregel, maar hij geldt niet voor mij.
Oh, Boris Johnson. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat verder gaat komen. Wat denk jij? Gaat hij eruit of niet?
Ik betwijfel het. Ik denk dat het op dit, voor de mensen die dit ook weer niet hebben meegekregen.
Boris Johnson gedoe met feestjes, Downing Street 10. Ja. Zijn medewerkers, het hele land in lockdown. Mensen mochten niet naar begrafenis en weet ik wat allemaal toe. En daar was het één groot baganaal in de Amsterdam woning, zeg maar.
Ja, Boris Johnson heeft als premier zelf 16 feestjes in totaal gegeven. Of
nou ja, die waren daar, heeft een aantal bijgewoond, ja.
Maar dit, ik vind het vrij bizar. Kijk, ik snap heel goed dat mensen in coronatijd naar een feestje willen. Maar ik denk dat als jij premier bent of als je voor de premier werkt, dat je wel in zo'n situatie zit, dat je moet snappen dat dat vooral in het verband met de premier.
Dat is wat jij ervan vindt. Maar denk je dat hij het redt uiteindelijk?
Oh nee, ik denk het zeker niet. Ik denk dat hij gewoon moet vertrekken.
Dat hij toch gaat vertrekken. Ja,
ja, ik denk het wel, ja. Kijk, ik kan me niet voorstellen dat Mark Rutte zoiets zou doen. En ik denk dat hij dat... dat het heel Nederland wel een rapperoer zou zijn als hij wel zoiets zou doen. En dat zijn ze in Engeland nu ook op dat gebied. Gok ik.
Als je kijkt naar de krant in Engeland vandaag. Die zijn allemaal furieus en heel fel op hem. In zijn eigen partij waren er nog onvoldoende mensen om op een stemming aan te laten komen over zijn positie. Ik heb gisteren het debat zitten kijken. Dat is toch heerlijk om dan te kijken trouwens, het debat. Echt, het is fantastisch. En de manier waarop de mensen hun verhalen daar houden. En Theresa May die vanuit zijn partij haar gram probeerde te halen. En, maar ook de welsprekendheid in de verhalen over het lijden van mensen die mensen verloren zijn. En mensen moesten begraven en kinderen die ziek werden en doodgingen. En niemand mocht ergens komen terwijl het één groot feest was in de ambtswoning van de premier. Het was een fantastisch debat om te zien. Dat is echt zo'n debat dat ik ga klaarzitten met chips en cola bij wijze van spreken.
Ik zou willen dat het debat in Nederland ook op die manier zou zijn. Want dan is het gewoon echt een genot om naar te kijken. En om een of andere manier voelt het ook in Engeland, ondanks dat het veel persoonlijker is dan in Nederland, voelt het minder tegelijkertijd.
Nou, ik heb wat persoonlijke debatten meegemaakt de afgelopen tijd in Nederland. Holy moly, dat ging tekeer in de Tweede Kamer.
In Nederland heb ik het gevoel dat ze zeg maar echt alleen de laatste tijd, nou, niet alleen maar dat ze heel erg veel op de man spelen en niet meer op de bal. Dat een soort van verschuiving is die plaatsvindt. En in Engeland voelt dat een beetje alsof ze de man gebruiken om de bal te spelen. Dat ze heel erg fel erop zijn, maar dat ze toch nog wel dat punt op een van draaien weten te maken.
Je hebt natuurlijk
is echt geweldig.
Een ander politiek systeem met maar twee grote partijen, twee blokken. En dan nog wat kleine bewegingen daaromheen. Nou, wij zitten nu met 19 fracties. En ja, als ik naar de debatten kijk van de afgelopen tijd met alle persoonlijke aanvallen en dingen. En ja, het was een soort pupillenvoetbal. Iedereen rent achter de bal aan, maar niemand weet meer waar de bal is. En met heel veel persoonlijke verwijten, harde verwijten, teksten over en weer. Waar de honden geen brood van lusten. Daar heb ik vaker over gehad. En ik hoop dat het een beetje beter wordt, want het verdient niet de schoonheidsprijs.
Nee, dat klopt. Wat wel heel mooi is om te zien, is een documentaire serie die nu op de NPO is.
Ja, BNN Vara. Een hele mooie serie, Het Porseleinen Huwelijk, over hoe het destijds gegaan is rondom de verloving, voor de verloving, tussen Willem-Alexander en Maxima.
En volgens mij wil jij daar nog even een wat achtergrondinformatie over geven. Dan gaan we nog even over hebben achter het muurtje. Wil je een kleine teaser geven?
Nou ja, ik heb het heel veel genoeg gekeken gisteren naar de eerste aflevering. Zometeen komt de tweede, dus een beetje opschieten, want die wil ik wel zien. Maar om het zo maar te zeggen, ik heb het al meegemaakt toen. En ik zag gisteren ook een hele jonge Frits voorbij schuiven bij de toenmalige premier Wim Kok. Maar de zeeën gingen toen echt heel hoog.
Oké, nou ja, wij praten erover. Wij praten er achter het muurtje nog even verder over. En hopelijk zien we jullie daar.
Heb ik een wel leuk verhaal zo meteen.